Laten we het gedeelte lezen uit Matteüs 13, waar het onderwerp betrekking op heeft. Matteüs 13, vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Maar terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden onder de tarwe en ging heen. Toen nu het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En de slaven van de Heer des Huizes kwamen en zeiden tot hem: Heer, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan het onkruid? En hij zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tot hem: wilt ge dan dat we heen gaan en het verzamelen? Maar hij zei tot hen: nee, opdat ge bij het verzamelen van het onkruid niet tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: verzamelt eerst het onkruid en bindt het in bos om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan uit vers 36. Toen liet hij de schare gaan en ging in huis. En zijn discipelen kwamen tot hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. En hij antwoordde en zei tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. En het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de zonen van de boze. En de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der eeuw. En de maaiers zijn engelen. Zoals nu het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de volleinding van deze eeuw. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle ergernissen en hen die ongerechtigheid doen. En ze zullen hen in de vuur overwerpen. Daar zal het wenen zijn en het knarsen der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, die horen. Dan voor de streekstraat. Kan dit ding even naar achteren, want die zit hier zo. Ja. Beste luisteraars, voordat ik iets zeg over de gelijkenis zelf van het onkruid onder de tarwe, is het wel noodzakelijk om even iets over de zeven gelijkenissen te vertellen die hier door de Heer Jezus behandeld worden. In het evangelie naar Matteüs komen we hier bij een merkwaardig breekpunt, zou je kunnen zeggen. In de voorafgaande hoofdstukken, daar heeft de Heer tot het Joodse volk gesproken en hij heeft zijn wonderen en zijn tekenen gedaan. En dan vind je dat ze stellen in hoofdstuk 12... dat hij zijn wonderen doet en de duivelen uitwerpt door Beelzebul, de overste der duivelen. Dan merk je dat ondanks alles de leidslieden van het volk de Heer niet willen. En hier in deze hoofdstukken krijg je dan ook gelijkenissen voor je die iets behandelen wat niet zo in het Oude Testament aanwezig is. Dat eigenlijk een openbaring is van dingen die je in het Oude Testament niet vindt. Dat zegt de Heer namelijk ook zelf. U vindt namelijk in vers 11 dat hij zegt, hij antwoordde en zei tot hen: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Wat hij dus spreekt zijn verborgenheden die hij in die gelijkenissen naar voren brengt en die hij aan zijn discipelen dan duidelijk maakt. Nog sterker lezen we het in vers 34 van dit hoofdstuk, want daar staat: al deze dingen sprak Jezus tot de scharen in gelijkenissen, en zonder gelijkenissen sprak hij tot hen niet, opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet toen hij zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen. Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Het merkwaardige van deze tekst is, de profeten hebben dus voorzegd dat de Heer verborgenissen zou uitspreken. Gelijkenissen, verborgenheden daarin, die van de grondlegging der wereld af verborgen zijn geweest. Dus ook in de dagen van die profeten. En wat we hier vinden, is dan ook wat anders dan dat je bijvoorbeeld in de profeten aantreft. De profeten kondigen een koninkrijk aan. En in dat koninkrijk zou Jezus Christus regeren, zou recht en gerechtigheid gedaan worden. En zou het volk Israël, bevrijd van de vijanden, zijn God kunnen dienen in eer en vrezen. Zelfs een Zacharia, de vader van Johannes de Doper, heeft zich in deze zin uitgesproken. En dat heeft hij gedaan, vervuld met de Heilige Geest, zo staat er in Lucas 1, vers 67. Zijn vader Zacharia werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde en zei, gezegend zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft zijn volk bezocht en een verlossing voor bewerkt. En heeft een horen des heils opgericht in het huis van David zijn knecht, zoals hij gesproken heeft door de mond van de heilige profeten, die van oudsher geweest zijn, en nu komt het, bevrijding van onze vijanden, en uit de hand van alle die ons haten, om barmhartigheid te betonen aan onze vaderen, en te gedenken aan zijn heilig verbond, aan de eed die hij Abraham onze vader gezworen heeft, om ons te geven, nu krijgt u het weer, dat wij gered uit de hand van onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem al onze dagen. Kijk, dat was de verwachting van het koninkrijk van de Joden. En Zacharia door de Heilige Geest heeft dit ook zo gesproken. En je zou het zo kunnen zeggen, menselijkerwijs, als Israël zijn Messias aanvaard zou hebben, dan zou ook dat koninkrijk in vervulling gegaan zijn, zoals de profeten het aangekondigd hadden. Maar Israël heeft het niet aanvaard, en de Heer Jezus Christus heeft dat voorzien, en spreekt nu die gelijkenissen uit, die u niet in het Oude Testament vindt, maar die de toestand van het koninkrijk aangeven in de tijd waarin wij nu leven. En dan kun je stellen, Johannes de Doper heeft het koninkrijk aangekondigd als nabij. Koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En heeft de mensen opgeroepen om zich te bekeren. Als massa hebben ze dat niet gedaan. En als volk hebben ze Johannes de Doper en zijn prediking verworpen. Daarna komt die periode waarin dat koninkrijk de vorm krijgt zoals we het hier in deze gelijkenissen hebben. En pas als Jezus Christus wederkomt, dan zal hij zijn koninkrijk oprichten in de zin zoals de profeten het hebben gezegd. Dan zullen de wereldrijken, om met het beeld van Daniel 2 en Daniel 7 te spreken, ten onder gebracht worden. En dan zal de zoon des mensen het koninkrijk uit de hand van God ontvangen. Je ziet ook dit verschil. Als het gaat om Israël en de komst van Jezus Christus tot Israël, dan wordt er niet over zaaien gesproken, maar dan wordt er gesproken over het feit dat de Heer Jezus komt tot de wijngaard om er vruchten van te hebben. Dat planten van die wijngaard, dat was al lang gebeurd, lang geleden, heeft God het volk Israël genomen en het gebracht in het land Canaan. Heeft het afgezonderd van de volken en hij heeft het gezegend, zoals een wijngaard maar verzorgd zou kunnen worden door een wijngaardenier. Maar de wijngaard heeft geen goede vruchten opgebracht. maar slechte vrucht. En men heeft zelfs de zoon verworpen. Wel nu, nu krijgen we een ander beeld. Niet het beeld van de wijngaard, waar je vruchten aan de wijnstok gaat zoeken. Nu krijg je het beeld van een zaaier. En een zaaier is iemand die het zaad wijd uitstrooit en uitziet naar de toekomst dat dat zaad vrucht zal voortbrengen. Nu wordt die eerste gelijkenis niet uitdrukkelijk een gelijkenis van de zaaier of een gelijkenis van het koninkrijk genoemd. Er wordt niet gezegd in hoofdstuk 13 vers 1 dat de Heer een gelijkenis uitspreekt en zegt: zie, het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een zaaier die uitgaat om te zaaien. Zo begint het niet. Zo beginnen die andere zes wel. Mensen hebben daarom wel eens gezegd: het is geen gelijkenis van het koninkrijk. Dat gaat te ver, want in hoofdstuk 13 vers 10, nadat de Heer die gelijkenis van de zaaier verteld heeft, vragen de discipelen hem: waarom spreekt ge tot hen in gelijkenissen? En hij antwoordde en zei: omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te weten. Dus ook die eerste gelijkenis is een gelijkenis die betrekking heeft op het koninkrijk der hemelen. Maar je zou het zo, denk ik, mogen verklaren, waarom het niet een gelijkenis van het koninkrijk genoemd wordt. Omdat door die prediking het koninkrijk in de vorm zoals het verder geschilderd wordt ontstaan zou. Want dat koninkrijk der hemelen in deze tijd wordt daar gezien waar het woord gepredikt wordt. En waar dat woord harten bereikt, zodat mensen God eren willen, discipelen van Jezus Christus willen worden. En als het ware daar waar zij in deze wereld staan, met elkaar, iets van dat koninkrijk laten zien, doordat zij zich onderworpen hebben aan die koning. Christus hun Heer beleiden en zijn wil willen doen. Alleen, als wij die eerste gelijkenis bekijken, en daar moet ik toch wel even iets van zeggen ook, dan zien we dat die zaaier zaait overal hetzelfde zaad. Maar dat zaad komt op vier verschillende plaatsen terecht. Het verschil in opbrengst zit hem niet in het zaad. Het verschil in wat er nu eigenlijk gaat gebeuren zit hem niet in het zaad, maar het verschil zit hem in de bodem waar het zaad valt. En dat is een geweldig belangrijke zaak. Christus is de zaaier. En alle die het woord in zijn dienst mogen brengen, zijn als het ware dienstknechten in dat zaaiwerk. En Christus laat het evangelie brengen in deze wereld. En wijd uit wordt dat zaad gestrooid. Dat zaad is het woord van God. Het evangelie van Jezus Christus. De vergelijking tussen woord en zaad vind je ook op andere plaatsen in de Bijbel. Petrus zegt in 1 Petrus, het eerste hoofdstuk, tegen de gelovigen zegt hij: jullie zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En hij noemt dat dan in diezelfde tekst het levend, blijvend woord van God. Het woord van God is zaad. En dat zaad, onder de werking van de geest van God, wil zijn werk doen in het hart van de mensen. Want enerzijds is de akker de wereld, maar dat woord valt niet gewoon op de grond, de bodem van deze wereld, maar dat woord valt op de harten van de mensen in de wereld. En dat woord wil daar zijn werk doen. van de kant van dat woord uitgezien en van de kant van de werking van Gods geest uitgezien, kan dat woord werken. De bekende prediker Spurgeon, die heeft eens een vergelijking getrokken en gezegd, kijk eens, er is een groot verschil tussen een zaadkorrel en bijvoorbeeld een horloge. Als je een horloge neemt, dan zeg je het is een kunstig instrument. Het tikt, er zit beweging in. Je zou kunnen zeggen het leeft. Als je ermee zou gaan naar iemand in de binnenlanden van Afrika, die nog helemaal geen verdere ontwikkeling heeft gehad, en hij ziet die wijze rondgaan, nou, dan denkt hij dat is een levend ding. Maar zo zei Spurgeon, je kan zo'n horloge in de grond stoppen, maar er komen nooit jonge horlogetjes uit. En boven de grond geen horlogeboom. Hoe mooi zo'n horloge ook is. Hoe knap het in elkaar zit. Maar het heeft geen leven in zich. Maar zo zei hij, het woord van God is levend, blijvend zaad. Zo heeft Petrus het gezegd. Toch brengt dat woord niet altijd vrucht voort. Dat leert ons je eerste gelijkenis. Dat ligt hem echter niet dus aan het woord, aan het zaad, maar het ligt hem aan de bodem. En als je gaat kijken naar die vier soorten bodem, die in die eerste gelijkenis geschilderd worden, dan zie je daar eerst dat dat zaad dat valt op de weg. Een weg is verharde grond. Die grond was zacht. Maar daar is overheen gelopen en gereden. En die grond is hard geworden. En wat gebeurt? Dat zaad, dat ligt er nauwelijks. Dat krijgt geen eens kans om te ontkiemen. Want, zegt de Heer, vogels komen en ze nemen zo het zaad mee. En weg is het. Te vergeefs is daar het zaad gezaaid. En dan zegt de Heer in de uitleg van die gelijkenis, kijk, dat is met mensen. Die horen wel het woord. Maar het heeft geen uitwerking bij hen. Het raakt hun geweten niet. Het raakt zelfs hun gevoel niet. Ze zijn zo verhard. Willen van God niet weten, werpen dat woord van zich en Satan is er als de kippen bij om dat woord ineffectief te maken. En dat allerlei dingen, de boze, de vogels zijn de boze, symbool voor de boze, voor Satan, die nemen het weg. En dat kan er allerlei dingen zijn die Satan gebruikt. Het kan zijn dat iemand het evangelie hoort. Door de radio bijvoorbeeld. Hij hoort een paar woorden, zoals ik eens op een kamer bij een sergeant was die de radio aanzette en er was een predikant voor die een gedeelte uit de schrift las. En hij schoot naar die radio toe en dat was rang die knop om. Dat bleek uit de vijandschap. Hij heeft wel enige woorden gehoord. Maar Satan neemt dat weer weg en dan moeten er andere dingen voor in de plaats. Zo is het met hem gegaan, zo gaat het met velen. Tweede bodem waar het zaad valt, dat is dat het valt op een grond die heeft weinigje aarde. En daaronder is de rotsgrond. En dan krijg je een broeikaseffect. In dat weinigje aarde met water, daar een lekkere temperatuur, daar lijkt dat zaad te ontkiemen, het krijgt ook wel wortel. Maar het geeft geen vrucht. Brengt niets voort, dat komt een plantje aan, maar dan komt de zon en weg is het. En de Heer Jezus zegt, kijk eens, dat zijn mensen die het woord met vreugde ontvangen, maar ze zijn maar voor een tijd. Verdrukkingen komen en weg is het. Kijk, dat is vreemd namelijk, dat mensen direct het woord ontvangen. Misschien zegt u, dat vind ik vreemd, wat u nou zegt. Het is toch iets geweldigs dat het evangelie gebracht wordt. En het zou toch zo moeten zijn dat iedereen dat direct met vreugde ontvangt. Nee. De boodschap van het woord van God is niet een boodschap direct van, oh mensen, fijn leven toegewenst. Als je dit en dat doet, nou, dan heb je een leven. Ik mag niet zeggen als een luis op een zeer hoofd, maar je zou het er haast van kunnen zeggen. Nou, maar zo is het evangelie niet. Heeft u wel eens de prediking nagegaan van de apostelen in het boek de Handelingen? Zeiden ze tegen de mensen, mensen, een fantastische boodschap voor je. Ja. Het zit niet helemaal goed met jullie, maar dat is niet zo erg hoor, want geloof maar in Jezus Christus en kant en klaar is de boel. Hebben ze zo gepredikt? Geen sprake van. Als je Petrus hoort spreken op de Pinksterdag en je kunt hem horen door het evangelie heen, dan zegt hij tegen zijn tijdgenoten, weet je wat jullie gedaan hebben? Je hebt de Messias gekruisigd, je hebt dit gedaan, je hebt dat gedaan. Je hebt hem door de handen van onrechtvaardig aan het kruis gehecht. En weet u wat er dan gebeurt? In Handelingen 2 leest u dat. Ze werden in hun hart getroffen. Maar niet, jonge fijne boodschap. Nee, ze werden in hun hart getroffen. En als waren ze zonken op de knieën. En ze zeiden, wat moeten we doen, mannen? En toen pas begon het evangelie. Toen kwam pas de evangelieprediking. Bekeert u, heb dan berouw. Bekeert u en laat u dopen tot vergeving van zonde en gezult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kijk, dat was pas de blijde boodschap. Eerste boodschap die het geweten moest raken dat ze zondaars waren. En zo is het ook nu. Iedere oppervlakkige prediking brengt oppervlakkige bekeringen teweeg. Het evangelie komt eerst, of de boodschap van God, met de ploeg erin dat we zondaars zijn. En als u hier zit, als nog niet bekeerd persoon, dan zult u eerst van uw voetstuk af moeten. Zoals wij alle van ons voetstuk af moesten die de Heer Jezus door genade mogen kennen. En dan zult u eerst moeten erkennen, ik deug niet. En ik heb verkeerd gedaan en dat hart van mij is tot in zijn diepste wezen bedorven en verdorven. Anders gaat het niet. Dan kun je wel naar huis gaan met een fijne boodschap en denken, je bent er. Maar dat houdt geen stand. Het woord direct met vreugde aannemen. Ik heb dikwijls, toen we nog spraken in de mobiele zaal, in de diverse dorpen het evangelie brachten, heb ik wel eens tegen de mensen gezegd, ik wens u een slechte nachtrust. Of een slechte nacht toe. Heb ik dikwijls gezegd. Als u nog niet bekeerd bent en u heeft nu naar de prediker geluisterd, wens ik u een slechte nacht toe. Dat u niet slapen kunt voordat u op de knieën gaat en Jezus Christus, en uw zonde voor God beleidt en Jezus Christus aanvaardt als uw heiland en zaligmaker. Zo heb ik het natuurlijk ook wel duidelijk trachten te maken dat ik er dat mee bedoelde. En dan wordt het een goede nacht. Als je zo op je knieën komt. Hè? Maar laat het eerst maar eens onrust worden, want er komt nooit vrede als je eerst niet onvrede met jezelf en met God gehad hebt. Je moet eerst zien dat de zaak fout is, wil het weer goed komen. Nou, aan die volgende grond lijkt ook heel leuk te gaan, maar de doorns komen op en die verstikken de hele zaak. Ook geen vrucht. Ook geen echte bekering. Geen waarachtig geloof. Want je gevoel geraakt worden is nog wat anders dan je bekeren. Overwegen is nog wat anders dan werkelijk Christus aannemen. Je bij je de christenen voegen, naar kerk of samenkomst gaan, wil nog niet zeggen dat je bekeerd bent. Dat kan allemaal uiterlijk wezen. En daar zijn het de zorgen en de begeerten van het leven en die verstikken alles wat er is geweest. Oh, we hebben in onze dienst in het evangelie zulke mensen meegemaakt. Dan denk ik aan een strandje dat hier ergens in een van de noordelijke stadjes, dorpjes aan de zeekust. Elke morgen passeerde hij onze zaal. Als we er dan lagen te slapen, soms om beurten bleven we slapen. En dan ging hij 's morgens vroeg het water op. Maar ik kwam ook in de tent, in de mobiele zaal. En ik kwam ook eens een keer toen ik daar was, 's morgens vroeg, om een boekje vragen. Toen kreeg ik een gesprek met hem. En de man had de tranen in zijn ogen. En ik zei, zou je dan nu niet op je knieën willen gaan en de Heer Jezus willen aanvaarden? Nou nee, hij wou eerst dat boekje lezen. En toen ik hem later opzocht, was het voorbij. En de kwade genius bij hem thuis, die zat in de kamer. Dat was zijn vrouw. En hij was een hele grote vent. En zij was een heel klein mensje. Maar ze had hem zo in de macht, dat ze hield hem af van het evangelie. En dan zeg je, daar is iets geraakt, maar het heeft geen vrucht voortgebracht. Maar gelukkig, er is een vierde grond. En van harte hoop ik dat als u nog niet bekeerd bent, dat die vierde grond aan uw hart nu mag wezen of worden. En dat is de grond waar het zaad in valt. En dat brengt vrucht voort. En zegt de Heer Jezus, dat is 30, 60 en 100 fout. Er zit verschil in. Dat zie je ook in de christelijke levens. Dat zie je soms bij jezelf ook in bepaalde tijden van je ontwikkeling. Maar er komt vrucht. En dat wordt gezien. En dat is het geweldige wat hier in deze eerste gelijkenis naar voren komt. En dan krijgen we de gelijkenis van het onkruid. Daar komt een ander element bij. Bij die eerste gelijkenis, die gelijkenis van de zaaier, daar is maar één soort zaad. En het verschil in zichtbaar resultaat, datgene wat zichtbaar wordt boven de grond, dat verschil zit hem, nog eens een keer herhaal ik het, enkel en alleen in de bodem. Daar zit het verschil in. Het zaad is daar gelijk. In de tweede gelijkenis gaat de Heer Jezus iets anders duidelijk maken. Daar wil hij een andere gedachte naar voren brengen, omdat in de toekomst dat koninkrijk der hemelen ook dat aspect zou gaan vertonen. Als je denkt alleen aan de eerste gelijkenis, dan zeg je prediking van het evangelie en niks anders. Alleen niet overal effect. Ik denk niet dat je mag zeggen een kwart effect, omdat het alleen in de vierde die grond, die goede aarde, vrucht voortbrengt. Want er staat niet hoeveel oppervlakte die aarde heeft ten opzichte van de weg, ten opzichte van dat stukje rotsgrond en ten opzichte van de plaats waar al die doorns en distels zaten. Maar in ieder geval laat de eerste gelijkenis zien dat niet alles goud is wat er blinkt. En dat er wel een heleboel prediking is, dat er soms ook schijn is. Je zou zeggen, het lijkt er even op, maar dan is het weg. Dat laat die eerste gelijkenis zien. Maar die tweede gelijkenis laat ons zien dat er nog iets anders gebeurt. En we hebben dat gelezen met elkaar. Het koninkrijk der hemelen is gelijk, je mag ook zeggen is gelijk geworden, aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. En in de uitleg, daar heeft de Heer Jezus dat zo prachtig mooi in korte woorden gezegd. En hij zegt het, die in vers 37, die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dat geeft ons aanleiding om ook bij de eerste gelijkenis datzelfde te stellen. Dat goede zaad, dat wordt gezaaid door de zoon des mensen. Door de Heer Jezus Christus zelf. Maar dan ook door middel van de zijne, van degene die het evangelie uitdragen. De akker, zegt de Heer Jezus, dat is de wereld. Het gaat in deze gelijkenissen, dat wil ik even nog onderstrepen om misverstand te voorkomen. Het gaat in deze gelijkenissen niet over wat men wel de kerk noemt of de gemeente. Dat komt pas in hoofdstuk 16 en in hoofdstuk 18 ter sprake. Maar waar het hier om gaat, dat zijn gelijkenissen van het koninkrijk. Daarbinnen bevindt, binnen dat koninkrijk bevindt zich die gemeente. Maar het gaat hier om wat wij zouden kunnen noemen de christenheid. Zoals die zich vertoont, die Christus als Heer bereikt. Hoe dan ook. Daar gaat het in deze gelijkenis om. Anders namelijk zou je hele misvattingen kunnen krijgen. In deze wereld nu, die akker is de wereld, daarin wordt dat goede zaad gezaaid. Maar nou is het merkwaardige, dat in de uitleg, daar zegt de Heer niet, het goede zaad is het evangelie, is het woord van God. Maar de Heer zegt in de uitleg in vers 38... het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Hé, dat is merkwaardig. Wat is de bedoeling daarvan? Wel, de bedoeling daarvan is dit. dat zaad wordt vereenzelvigd met de personen die door dat zaad tot kinderen Gods, of tot kinderen van de zonen van het koninkrijk, beter gezegd, gevormd worden. Het zaad wordt niet losgezien als het woord, maar dat woord, dat wordt gezaaid en dat doet iets, dat vormt iets. Dat woord wordt gezaaid in de harten van de mensen en brengt daar iets teweeg bij deze mensen althans, namelijk dat ze zich bekeren en dat ze zonen van dat koninkrijk worden. Dat is een erg belangrijk beginsel, wat je later bijvoorbeeld bij de gemeente ook in 1 Korinthe 3, het bouwen met hout, hooi en stoppelen, dan krijg je daar ook mee te maken als je dat goed wilt verklaren. Dat zijn bepaalde leringen en beginselen. Maar ook de personen die door die beginselen worden gevormd. Zo is dat ook hier. Het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. En dan? En het onkruid zijn de zonen van de boze. Dat onkruid. Ziet dat op heidenen? Ziet dat op mensen in de binnenlanden van Afrika? Nee. Dat onkruid, dat wordt gezaaid tussen de tarwe. Er is eerst zaaien van tarwe. En dan pas komt dat onkruid. Je hebt dus in de voorstelling niet te maken met de mensheid in het algemeen. En dan zijn het een gelovige en het andere ongelovige. Nee, het gaat erom het effect te schilderen van het werk van de zaaier en het werk van de boze. Daar waar dat zaad gezaaid is. Dat is het punt. En als we dan gaan naar de verklaring, de zonen van de boze en de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Dus het gaat om de invloed die de duivel uitoefent te midden van de christenheid, daar waar het evangelie gebracht is. Een invloed die hij uitoefent om als het ware na te doen, maar door ze nadoen te verderven. Het gaat hier namelijk om een bepaald soort onkruid. En dan wil ik een anekdote vertellen die wij beleefd hebben. Althans, mijn broer beleefde dat. In Bovenkaspel. In Bovenkaspel zouden wij een bijbelstand hebben. Het was voor het eerst dat we dat zelf zouden doen. We hadden in Zutphen een bijbelstand gehad. Die hadden gelovigen daar ingericht. En ze hadden ons gevraagd daarin te staan. Maar in Bovenkaspel zouden we dat ook gaan doen en dan nu dat zelf ook moeten organiseren. Het was een prachtig plan uitgebroed. Wij zouden een mooie blikvanger hebben. Namelijk, een gedeelte van de stand zouden we helemaal inrichten met Bijbelse planten, zoveel mogelijk. Nou, en dan een boekentafel natuurlijk, erbij. En daar werd een bloemisterij ingeschakeld, Lemkes in Alphen. Daar werd, hoe heet zo iemand, de Hortus Botanicus geloof ik, heet zoiets van Leiden ingeschakeld, die ons allerlei Bijbelse planten zou leveren en zaden zou leveren van Bijbelse planten. Nou, dat gebeurde. We hadden een amandelboompje in bloei getrokken en we hadden dit en we hadden dat. En mijn broer die het allemaal georganiseerd heeft, werd natuurlijk ziek voordat het gebeurde. En toen moesten we maar zien dat we het klaar kregen. Maar gelukkig, de een hielp met dit en de ander hielp met dat. En die bijbelstand kwam voor elkaar. En gelukkig, mijn broer kon er ook nog aan meewerken. Hij kwam zijn griepje weer te boven. En toen stond hij eens in die stand. En toen stonden daar op schoteltjes allemaal zaadjes van planten uit de Bijbel. En op zeker moment kwamen daar twee geestelijken aan. Rooms-katholieke geestelijken. Kwamen op de bijbelstand aan. Zagen die planten. Kijk eens op. Zagen toen ook die zaadjes. Hé, dat was interessant. En met z'n tweeën gingen ze kijken. Ja, En vlot weg hoor. Dat is dat. Dat is mosterdzaad. Dat is, nou ja, ik weet niet allemaal wat er in de... allemaal stond, maar het hele serietje lepelden ze op. Ze waren goed thuis. En toen kwamen ze bij. Eén schoteltje. En toen zei ze, nee, stond ze een poosje te kijken. Keken mijn broer aan. En zei, meneer, wij kunnen alles thuis brengen. Hele rijtje van wat u hier hebt. Maar dit zaad kunnen wij niet thuis brengen. Nou, zei mijn broer, dat is ook niet zo verwonderlijk. Want dat zaad hier, dat zult u in de Bijbel niet onder die naam tegenkomen waarin wij het kennen. Ja, zei dus, het moet tot de grassoorten behoren. Nou, dat was ook nog waar. Hè? En toen zei mijn broer, kijk eens, dit is nou dolik. Dolik, dolik. Oh, ja. Nog even praten. Uit de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. Ja, dolik. Of in het Engels dano, hoe men dan maar ook noemen wil. Nou, dat was erg leuk dat ze dat zo gevonden hadden. Maar mijn broer dacht, nou moet ik toch even verder. En hij zegt, heren, weet u eigenlijk wel wat het bijzondere daarvan is? Nou nee, dat wisten ze niet, dat wilden ze wel horen. En mijn broer zei, kijk eens, die dolik, die geeft in de aanvang eenzelfde soort plant als de tarwe. Het lijkt gewoon koren. In het begin zie je niet veel verschil, dan moet je al een hele goede wezen om het te kunnen onderscheiden. Als het groter wordt en de tijd hè, is rijp dat de vruchten de aarde aankomen, dan kan je het wel zien. Dan weet je wel wat tarwe is en wat dodelijk is. En hij verklaarde toen ook die gelijkenis dat daar kwamen de mensen... En die zeiden tegen de Heer, de slaven tegen deze Heer, van zullen wij die dolik eruit halen? En dan zegt de meester, die zegt tegen hen, eerst hebben ze gevraagd van waar dat onkruid, nou dat is dan van een vijandig mens. Wilt ge dat we het heen gaan en het verzamelen? En dan zegt hij, nee, opdat ge bij het verzamelen van het onkruid niet tegelijk daarmee de tarwe uittrekt. Nou zou je dat zo kunnen verklaren natuurlijk, dat als je dat dicht begroeid hebt en je trekt onkruid eruit, heb je kans dat de tarwe meegaat. Maar nog eerder is ook de gedachte mogelijk dat ze het niet zouden kunnen onderscheiden en dat ze zich dus ook zouden vergissen. Afijn, zo heeft mijn broer dat aan deze beide geestelijken uitgelegd. En heeft duidelijk gemaakt en gezegd, kijk eens, in het ene geval heb je te maken met mensen die werkelijk door het woord van God bekeerd zijn. En in het andere geval heb je te maken met schijn en zelfs met meer dan schijn, gevaarlijker dan schijn. Want dan zijn er ook nog leringen en dergelijke dingen die het werk van Jezus Christus aantasten. Want dit gaat verder dan alleen geen vrucht voortbrengen, zoals de eerste gelijkenis, dat zeg ik er nu maar even bij. Toen zei de ene geestelijke tegen de andere, joh, daar zit een goede preek in. Wat ze nou gehoord hadden. En toen keek mijn broer hem aan en hij zegt, meneer, ik heb altijd dit geleerd, dat je nooit iemand anders iets mocht voorhouden, of je moet het zelf, als prediker iemand iets voorhouden, of je moet het zelf verwerkt hebben. Want anders word je schijnheilig. Je moet dus, als u over deze gelijkenis spreekt, moet u wel weten waar u over spreekt. En dan is voor u de vraag, bent u zelf tarwe of dolik? En een van die paters, die dacht even na. Hij zegt, meneer, er zijn veel verschillen tussen ons. Maar één ding, ik vertrouw wat mijn redding betreft op het kruiswerk, de kruisverdiensten, zoals ze dat dan zeggen in Romeinse kring, maar dat nemen we dan maar. Op het kruisverdiensten van Jezus Christus, die voor mij gestorven is. Nou, zegt mijn broer, meer heb ik ook niet. En dat is voldoende. En ze gaven elkaar de hand. En terwijl ze zo elkaar de hand geven, kijkt die andere even aarzelend. Hij wordt ontroerd. Er biggelen een paar tranen over zijn wangen en hij legt zijn hand er bovenop. Hij zegt, maar ik hoor ook daarbij. En dan kun je verschillen zien, helaas. Grote verschillen. En toch, hè, daar ging het om de kern. Ben je karwe of ben je onkruid? Ben je een gelovige in de Heer Jezus Christus? Ken je hem als je zaligmaker? Of ken je hem niet? Of, en dan ga ik verder dan de eerste gelijkenis, dus ben je alleen maar één met een rotsachtig bodempje, met zand erop? Of ben je één tussen het onkruid, tussen de doorns? Nee, dan gaat het verder. Of ben je één die zelfs door de boze gebruikt wordt om anderen te verleiden? En als we denken aan onze tijd waarin we leven, dan moeten we stellen dat binnen de christenheid van nu niet alleen de schijn gevonden wordt van christendom, maar helaas ook valse voorlichting. Dat allerlei theorieën over de verzoening, over de Heer Jezus Christus, wat zijn mensheid betreft, of wat zijn godheid betreft, wordt verkondigd die dwars tegen de schrift ingaat. En de Heer zegt het, kijk eens, je moet ze samen laten opwassen tot de oogst. Ja, de Rooms-Katholieke Kerk heeft gemeend dat ze de ketterijen te vuur en te zwaar moest bestrijden. Dat is fout. Opwassen tot de oogst, afgezien van wat zij dan ketterij noemden, dat dat het ware evangelie, de ware christenen waren. Maar ook anderen hebben gedacht dat ze toch op de een of andere wijze de macht van de staat moesten inschakelen om de ketterij of wat dan ook tegen te gaan en uit te roeien. Nee, zegt het woord van God, wat dat betreft, samen opwassen tot de oogst. In die akker. Als het gaat, en nu geef ik even die andere gedachte aan, als het gaat om de gemeente, dan mag je dit niet gebruiken. Dan ga je een heel verkeerde uitleg. Als het gaat om de gemeente, mag je niet zeggen, oh, er zijn hoereerders in ons midden, er zijn valse leraars in ons midden, maar laten we ze er rustig in laten, want ze moeten mee opwassen tot de oogst. Want dan ga je een woord dat geldt voor het koninkrijk, ga je overbrengen op de gemeente en dan ga je de fout in. Wat de gemeente betreft, zegt de Heer aan de Korintiërs, doet de boze uit uw midden weg. En als iemand in hoererij leeft, of als iemand valse leer brengt, zoals we dat in de tweede Johannesbrief voorgesteld krijgen, dan zullen we ze niet in huis ontvangen, zullen we ze niet met ze eten, dan zullen we geen gemeenschap met ze hebben, maar dan zullen we die boze inderdaad uitzonderen. Niet om te zeggen, wij zijn beter dan jij, maar wel opdat hij van zijn verkeerde weg en lering zich bekeren zou, tot inkeer zou komen, tot behoud van zijn ziel. Wat het koninkrijk betreft, dat komt in de eindtijd wel in orde. Dan zal Christus daarvoor zorgen. En dan zie je in een samenhang, in een samenvatting, dat onkruid, dat wordt gebundeld om het te verbranden. En die tarwe wordt bijeen vergaderd in de schuur. Dan krijgen we de twee grote bestemmingen die we hier bij elkaar in één zin als het ware gevinden. Enerzijds de schuur, de tarwe, het eeuwig behoud. Anderzijds het onkruid dat verbrand wordt. En als we dan naar de uitleg kijken, dan horen we dat de Heer Jezus daarvan zegt, zoals nu het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de volleinding van de eeuw. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle ergernissen en hen die ongerechtigheid doen, en ze zullen hen in de vuuroven werpen. Daar zal het wenen zijn en het knersen der tanden. Op een andere plaats wordt dat de poel des vuurs genoemd. En het is niet een fijn onderwerp om over te spreken. Maar het is wel de realiteit dat tegenover het evangelie met zijn boodschap van behoud staat dat wie dat evangelie verwerpt, dat die maar één einddoel heeft. Dat is de poel des vuurs. En dat is niet een vernietiging zoals de Jehovah's getuigen voorstellen. Dat is ook niet een tijdelijke beproeving zoals Adventisten dat voorstellen. De schrift zegt in alle ernst dat dat is de poel des vuurs waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is de realiteit. En daarom is de boodschap van het evangelie ook zo'n ernstige boodschap. Om mensen op te roepen om behouden te worden van een eeuwig verderf. Daarom is het kruis ook zo'n ernstige zaak. Dat als het ware de hel daar losbarstte boven Jezus Christus. Toen hij verlaten werd van God. En het oordeel droeg van mensen die maar niet even een keertje gezondigd hadden. Maar van mensen die totaal buiten God stonden. Geen verbinding met God hadden. En op weg waren naar een eeuwige ondergang. Daarvoor heeft Christus zijn leven willen geven op Golgotha's kruis. En het enige wat wij zondaars te doen hebben, dat is erkennen zondaar te zijn en geloven in hem die daar stierf. En hem als heiland, maar ook als Heer aanvaarden. En dat kan terwijl u hier zit op uw stoel. Ik meende vroeger als jonge man, toen ik overtuigd was van mijn verloren toestand voor God, en ik daar finaal mee in de knoop zat, toen dacht ik dat er heel wat moest gebeuren. Ik heb tijdenlang ermee rondgeworsteld, terwijl het toch zo eenvoudig was. Ik had veel eerder de blijdschap van het evangelie kunnen kennen, als ik eenvoudig het niet meer van mezelf verwacht had. En eenvoudig heel mijn vertrouwen, toen direct, op het offer van Christus en op zijn persoon gesteld had en me aan hem had toevertrouwd. Dat mogen we doen. En dan zegt God, wie in de Zoon gelooft, komt niet in het oordeel, maar is uit de dood overgegaan in het leven. De vraag voor vanavond die was in het onderwerp, bent u tarwe of onkruid? Weet u wat het mooie is? Als het om de boodschap van het evangelie gaat, dan kun je van de brede weg naar de smalle weg. Je kunt uit de dood naar het leven. Je kunt van onkruid nog tarwe worden. Hier en nu kan dat nog. God geef als u dat nog niet kent, dat u dan toch vanavond die beslissing voor de Heer Jezus Christus zou willen nemen. Er is hier een vraag binnengekomen die luidt als volgt. Gods woord leert ons ook dat wij mensen in ons verbondshoofd Adam zo diep gevallen zijn dat wij geestelijk dood zijn in de misdaden en zonde en dat er niemand is die God zoekt. Hoe kan een mens dan in Jezus Christus geloven? Waar komt dat geloof vandaan? Heeft de mens nog een wil daartoe? Even een zijdelingse opmerking over de term verbondshoofd. Hier staat, Gods woord leert ons dat wij mensen in ons verbondshoofd Adam gevallen zijn. U zult deze term in de Bijbel niet tegenkomen. Het eerste verbond waarvan u in de Bijbel leest, is het verbond met Noach. Het tweede verbond is het verbond met Abraham. In beide gevallen krijgt u een verbondsteken. Bij Noach is dat de regenboog. En bij Abraham is dat de besnijdenis. Maar u zult nooit lezen dat er een verbond was met Adam. Men heeft dat in de theologie wel doorgetrokken. Of beter gezegd niet doorgetrokken, maar met terugwerkende kracht, om zo te zeggen, ingevoerd. En men heeft gezegd, kijk eens, met Adam was voor de zondeval het werkverbond. na de zondeval het genadeverbond. En dan laat men dat helemaal zo doorlopen in een eigenlijk overtrokken verbondstheologie. Ik zeg dat er dus eventjes bij, omdat je anders heel gemakkelijk tot conclusies komt die niet kloppen. Gaat u het maar eens rustig na, u zult die term verbondshoofd nooit vinden bij Adam. Wel is het bij Noach een verbond en bij Abraham een verbond. Ik zeg dat er even terzijde bij, want nu komt de vraag waar het eigenlijk om gaat en die is nog veel belangrijker en dat is deze. Inderdaad leert de schrift dat wij diep gevallen zijn. Wij zijn alle dood door onze zonden en misdaden. Efeze 2 zegt dat. En nu zit je met twee stromingen die als het ware tegenover elkaar staan. En die stromingen hebben zich in de christenheid voorgedaan in ons land, dat men aan de ene kant de mens beschouwt, toch nog zo optimistisch beschouwt, dat men zegt, kijk eens, die mens die heeft een vrije wil, en hij heeft dat evangelie te aanvaarden, nou, dat kan niet, doe maar. En dan krijg je de zogenaamde Arminiaanse gedachte, die de verkiezing als het ware degenereert en min of meer ontkent. Aan de andere kant krijg je het hyper-Calvinisme en het leidelijke Calvinisme. Ik zeg niet het Calvinisme, maar het hyper-Calvinisme en het leidelijk christendom, zoals je dat in zwaardere kringen vindt, dat men zegt, kijk eens, we zijn een stok en een blok. Wij kunnen niks. Je kunt je ook niet bekeren. Je moet maar afwachten. Je ligt in de dood en je kunt niks doen. En God moet je uitverkiezen. En God moet het in je werken. En nou ja, dat zie je dan wel als dat gebeurt. Zo speelt men van beide kanten de dingen tegen elkaar uit. De een pakt de teksten die spreken van de mens dat hij zich bekeren moet. Wie wil die nemen en drinken om het water des levens, nemen en drinken het water des levens om niet. En die zegt, dat is mijn punt. En uitverkiezing, nou ja, dan heeft God dat wel van tevoren gezien, zeker dat ik dat doen zou. Maar ik neem Christus aan uit en verder hebben we daar niks mee te maken. En dat dood in zonde en misdaden, nou ja, dat moet je met een korreltje zelf nemen. De ander zegt, dood in zonde en misdaden. En met zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht gegeven kinderen van God genoemd te worden. Nou ja, dat moet je anders verklaren. We zijn dood, we blijven dood. Als God het niet doet, komt er niks van terecht uit. En de hele menselijke verantwoordelijkheid wordt aan de kant geschoven. Dat is eigenlijk het dilemma waarin je zit. En naar mijn innige overtuiging moet je dus voor allebei die uitersten oppassen. Ze zijn allebei fout. De moeilijkheid is alleen dat je die twee dingen, enerzijds Gods almacht, alwetendheid, die alles moet werken naar zijn wil. Hij is het die het willen en het werken bewerkt. Dat daar aan de andere kant de tekst staat, wie wil die neemt het water des levens op niet. En als de Heer Jeruzalem bekijkt, dan zegt hij, hoe dikwijls heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen hakkuikens, maar gij hebt niet gewild. Die twee dingen staan allebei in de Bijbel. En nou willen wij proberen met ons menselijk rationele verstand om die twee dingen bij elkaar te krijgen en om het mooi op een rijtje te krijgen, dat we ze allebei dus recht kunnen laten doen en verklaren kunnen. En dat kunnen we niet. Dat is nou de hele zaak. En als je de een pakt en je laat de ander buiten je gezichtsveld, ga je de mist in. En pak je de ander en laat je die eerste buiten je gezichtsveld, ga je ook de mist in. Altijd. Dat zie je in de christenheid, in ons land dus, zie je die beide uitersten, heel duidelijk. ene kant het remonstrantisme, zoals we dat noemen, waarbij de mens een kroon op zijn hoofd gezet krijgt, en aan de andere kant een hypercalvinisme met een leidelijkheid waarvan je zeggen moet, onmogelijk, deze mensen kunnen niet eens evangeliseren, zoals Paulus en Petrus deden, dus het kan nooit dat hun theorie goed is. Wat moet je dan doen? Je moet beide dingen op zijn plaats laten staan. Als het gaat om het evangelie, dan zul je nooit horen dat de apostelen prediken, mensen, jullie moeten uitverkoren worden, zie dat je erachter komt, probeer maar, ga maar vast om God roepen of wat dan ook, dat hij zich over je ontfermt of iets dergelijks. Zo predikt Paulus niet, zo predikt Petrus niet. Wat prediken zij? De mens verloren is, maar zij roepen die mens op tot bekering. En er staat wel 50 keer in de Bijbel, bekeert u, bekeert u, bekeert u. En er staan maar 2 teksten in de Bijbel, Efraïm heb ik horen roepen, bekeer mij, zo zal ik bekeerd wezen. En dan pakt men deze ene tekst en nog een andere en zegt, zie je wel, God moet je bekeren. Terwijl in feite Efraïm al bekeerd is op dat ogenblik, zich al tot God wendt, beter gezegd. En al die andere teksten, die laat men dan maar rustig rusten. Nee, het is heel duidelijk, bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is onze opdracht. En, ik heb het wel eens zo gezegd, als ik het evangelie predik, en een wat zwaar op de handse Calvinist zegt tegen mij, nou dat is puur Arminianisme, dan zeg ik, ik heb het evangelie goed gepredikt. En als ik de brief aan de Efeze uitleg voor gelovigen en zeg, mensen, we hebben niks te roemen. Zelfs het geloof is een gave gods. En dan zegt een Arminiaan, wat een steile Calvinist is dat, dan heb ik de leer goed uitgelegd. En dan zeg je, dat is toch tegenstrijdig, kan dat? Nee, zo is het. Ik wil u nog op een paar dingen wijzen. In Johannes 1... Ik lees, want dit punt wil ik toch wel duidelijk niet verklaren, want ik kan het niet verklaren, maar wel duidelijk in het licht stellen. In Johannes 1, vers 12. Daar zegt de apostel. Maar zoveel hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht kinderen van God genoemd te worden. Er staat niet, degene die hij het recht gaf, kinderen van God genoemd te worden, die konden hem aannemen. Zo staat het er niet. Ik lees het nog een keer. Zovele hem aangenomen hebben. Hun heeft hij het recht gegeven, kinderen van God genoemd te worden. Predikant die beoordeelde is een boekje van mij. En daar stond praktisch letterlijk deze tekst in. Dat de zondaar Christus moest aannemen. Arminianisme. Nee, je wordt gewoon veroordeeld. En dan zeg je een tekst uit de Bijbel. En dan zeg je, die man zijn denken is zo eenzijdig op dat verkiezende idee, die kan de waarde van het evangelie en de verantwoordelijkheid van de mens blijkbaar niet meer zien. Hier staat het, aannemen. En die geeft God het recht kinderen van Gods genoemd te worden. Dat gaat ook verder, die niet uit een bloede, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van de man. Maar, in vers 12b, hun die in zijn naam geloven, die niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Niet die uit God geboren zijn en daarom in zijn naam geloven. In zijn naam geloven en uit God geboren zijn. Jesaja 53. Wie heeft onze prediking gehoord? 1. Aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Dat is 2. Zo ligt de verantwoordelijkheid van de mens. En het is een bekend voorbeeld dat het met behoud van de ziel is. Zoals met het binnengaan van een zaal. Aan de buitenkant staat, kom tot mij. Bekeert u. En als je aan de binnenkant komt, dan staat er, verkoren van voor de grondlegging der wereld. En die zaken moet je niet omkeren. Het een moet je niet aan de buitenkant en het ander aan de binnenkant zetten. Maar dan sticht je een hopeloze verwarring. En ik denk dat wij hier moeten leren als gelovigen, meer bijbelse te denken. Ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Dan zegt u misschien, wat heeft ermee te maken? In 1 Samuel 15, daar lees je van God. God is geen God dat hem iets berouwen zou. Er is bij hem geen schaduw van omkeer. En in hetzelfde hoofdstuk lees je, en het berouwde God dat hij Saul tot koning had gemaakt. Voor ons met ons wiskundig, rationeel denken, dan zeggen we, hé, hoe klopt dat nou? Nou, de beide dingen die gaan op, staan in 1 hoofdstuk van dezelfde schrijver. Die staat zichzelf niet tegen te spreken. Maar voor hem is daar geen tegenstrijdigheid. Omdat hij het ene aspect belicht, en dan gaat het om Gods raadsbesluiten. En dan zegt hij, daar is bij God geen omkeer in. Hij hoeft nooit een keer te zeggen, och, had ik dat nou maar niet gedaan, want dat is me helemaal uit de hand gelopen. Aan de andere kant is het een God die de dingen ter harte gaan en die er bedroefd over is dat een Saul zich zo ontwikkelt. Zo is het ook met deze dingen. Aan de ene kant staat er, werkt uw behoudenis. Aan de andere kant hetzelfde gedeelte. En het is God die in u werkt, het willen en het werken. Je moet ze allebei laten staan. En dan denk ik daarbij dus aan een woord van Jozef tot zijn broeders. Als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, dan zegt hij dit. Ik ben Jozef, die jullie verkocht hebben. Die volle verantwoording ligt voor de broers. Ik ben Jozef, die jullie verkocht hebben. En dan even later zegt hij, maar zo zijn jullie het niet, die het gedaan hebben. Maar aldus heeft God gedaan om een groot volk in het leven te behouden. Maar het een sluit het ander niet uit. En zo ligt de volle verantwoording om je te bekeren bij de mens. En als de mens zich niet bekeert en hij gaat verloren, is dat voor 100% zijn eigen schuld. Aan de andere kant, als de mens zich bekeerd heeft, dan leert hij ook zien, alle roem is uitgesloten. Niet op grond van iets in mij, niet op grond van werken, maar het is puur Gods genade. En als we boven komen, zullen we wel zien hoe de zaak in elkaar is. Dan zullen we ze wel bij elkaar kunnen brengen. Maar dat kunnen we hier op aarde niet. Ik wil tenslotte hier in verband mee nog even wijzen op het feit dat er van de hervormde synode richtlijnen verschenen zijn in 1960 en herdrukt in 1961. Die zijn uitgegeven bij het Boekencentrum in Den Haag. Ik had toen ik het boekje vele geroepen, weinig uitverkoren, de toets nummer 15 of 16, toen ik dat schreef, kende ik deze brochure niet. Het was een uitgave van het Boekencentrum, en van het Boekencentrum komt een heleboel wat niet goed is en wat niet veel fraais is, La Bouchagne en al dus mannen weer. Ik heb me daar eigenlijk van afzijdig gehouden. Maar ik dacht toch, een tijd terug, laat ik dat boekje eens kiezen. Kopen. Ik heb het besteld. Dat is een samenstelling van een commissie waarin zit professor Berghoff. Ja, als je zegt, is die man rechtzinnig? Dan zeg ik nee. Aan de andere kant, dominee Vroeg in de Wei van de Gereformeerde Bond. Zwaar orthodox. Dus het is een heel gezamenlijk gezelschap. Als je daarop ziet, zou je zeggen, nou, wat kan er dan voor product uit de verf komen? Maar laat dat even los. Als je dat boekje leest, dan blijkt dat in dat boekje men toch nog eens nagaat de zogenaamde Dordtse leerregels. En de vraagsteller of stelster zal, dat kan ik hier direct uit, de vraag opmaken die Dordtse leerregels kennen. En heel voorzichtig wordt in dit boekje naar voren gebracht dat wij deze vraagstelling, zoals die in dat hypercalvinisme naar voren kwam, niet mogen stellen. En dat wij het niet mogen voorstellen als je bent maar een stok en een blok, zoals dan gedaan wordt, en brandhout voor de hel. En nou ja, je moet maar eens dan wachten of God zich over je ontfermt. En wat dat betreft worden er in deze, ik heb wel eens vaak kritiek gehad op belijdenisgeschriften, op bepaalde uitingen erin, en dat wordt dan niet altijd in dank afgenomen, maar ik moet zeggen dat wat dit, deze brochure betreft, dat ik daar hele gezonde gedachten in vind, die heel voorzichtig aangeven, mensen, blijf daarvan af. Terwijl het rapport in zijn totaliteit gezien, enerzijds Gods soevereiniteit volkomen handhaaft, maar anderzijds de verantwoordelijkheid van de mens om zich te bekeren even volkomen handhaaft. En daarom op deze vraag, we zijn dood in zonden en misdaden. Efezebrief zegt ons dat God ons levend wil maken. En dat het alles zijn werk is. Maar de Romeinenbrief zegt mij gerechtvaardigd op grond van geloof. En roept mij op te geloven. En de prediking van Petrus en Paulus die zegt mij dat God wil dat alle mensen, Paulus op de Areopagus, zich moeten bekeren. Dat ligt voor onze verantwoording. Ik wil er nog bij vertellen voor degene die geabonneerd zijn op de bode van het heil, dat ik naar aanleiding van die brochure dus een vrij lang artikel geschreven heb, waarin ik erg veel geciteerd heb eruit. En misschien wilt u daar eens van kennis nemen, om deze belichting toch ook mee te krijgen. Dan nog een volgend ding dat ik even zo stellen wil. Als het gaat om de bekering, dan is het wel zo dat iemand, maar niet zoals we dat gezien hebben in de eerste gelijkenis, een beetje gevoelsmatig moet zijn beïnvloed door het evangelie, maar dat inderdaad hij moet zien zo totaal verloren en zondig te zijn, dat Christus daarvoor in de dood moest gaan. En dat betekent dus dat je je hart besnijdt, zoals de Bijbel dat noemt. Dat betekent dat je volledig erkent in mij, dat is in mijn vlees, is geen goed. Het is enkel door Christus. En dat zal natuurlijk ook met zich meebrengen dat een beslissing voor Jezus Christus brengt tot een leven voor Jezus Christus. Geloof betekent ook gehoorzaamheid. Het geloof zelf is gehoorzamen, maar het betekent ook in de praktijk van het leven gehoorzamen, Christus volgen en hem dienen. Alleen, dit wil ik er wel aan toevoegen, wij bereiken nooit een staat waarin we zeggen kunnen, en nou ben ik zo'n volkomen christen, nou kan me niks meer gebeuren. Ik heb geen aanvechtingen meer van het kwaad in me. Vlees heb ik geen last van of wat dan ook. Dat kun je niet stellen. Maar anderzijds moeten we ook ons waken voor alle lichtzinnige christendom. Van nou ja, goed, en het komt er niet op aan hoe we leven. Als je maar in Christus gelooft, dan is het wel in orde. Nee, geloven in Jezus Christus houdt ook leven met Christus in. En het is terecht dat Jacobus kan zeggen dat werkelijk geloof ook zichtbaar wordt in werken. Of zoals Johannes de Doper het zei, doet dan werken ter bekering waard, die ervan getuigen dat je bekeerd bent. Een zwager van mij zei eens een keer in een toespraak, en dat viel me even op. Hij zegt, er staat nooit in de Bijbel dat je Jezus als heiland moet aanvaarden. Er staat dat je Jezus als Heer moet erkennen. Dat houdt natuurlijk in ook als heiland, daar moet mee beginnen weliswaar. Maar het staat er niet met zoveel woorden. Het is hem als Heer beleiden. En dat betekent, hij is je gezaghebber. Hij heeft het over je leven te vertellen. Geef God ons genade om als gelovigen dat ook in de praktijk van ons leven te laten zien.
We zingen nog van hetzelfde lied, 21, het laatste vers. En nu, halleluja, de rest van mijn tijd is gans aan de zaak van mijn koning gewijd. En wat er volgt. Onze Vader, wij danken u hartelijk dat u op duidelijke, indringende wijze uw boodschap hebt willen laten verkondigen, ook deze avond in ons midden. Heer, we hebben gehoord hoe dat zaad gezaaid werd in de wereld, de akker, en hoe dat die wereld, die akker, toch het hart van de mensen is, waarin uw woord, uw zaad neervalt. En het is een ernstige vraag voor ieder van ons. Heer, hebben wij dat woord ontvangen als dat levenwekkende zaad, waardoor wij geloven in de Heer Jezus Christus als onze Heiland en Heer. En wij danken u dat dat woord nog ongehinderd gebracht kan worden, maar wij zien ook de verantwoordelijkheid van de mens, wat ze met dat zaad doet. En geef dat er hier niet één is die dat zaad niet ontvangen wil, of die het maar oppervlakkig beluistert, maar geef dat uw woord indringen mag in harten en gewetens, opdat men zich bekeren mag tot u, Heer Jezus, met erkenning en belijdenis van schuld tot u mogen gaan en van u dat geweldige mogen horen, dat het ook voor hem of haar volbracht is daar op het kruis van Golgotha. En wij bidden en smeken uw zegen over uw woord, ook van deze avond. Help ons ook te onderscheiden alles wat op ons afkomt. Heer, we hebben dat met de vragenbeantwoording overdacht. En geef dat we werkelijk uw woord Heer laten zijn over ons leven en ons gedrag in de christenheid. Opdat uw naam daarin verheerlijkt kan worden. En geef dat wij voorzichtig zijn in de dingen die u en uw woord betreffen. En geef ook werkelijk dat u Heer bent in ons leven. Niet alleen wat het geloof betreft, maar zoals gezegd, dat het mag gezien worden naar buiten toe. Gezien mag worden in onze handel en wandel. Opdat ons leven kan zijn tot een getuigenis van uw naam, tot eer van uw naam, tot heil van mensen met wie we in aanraking komen. Heer, daarom vragen wij uw zegen over het gesprokene van deze avond. Laat uw woord ook nu niet leeg weerkeren, maar laat het zijn werk mogen doen tot verheerlijking van uw naam. En ons bewaren als we van hier gaan, ons bewaren op de weg naar huis, behouden thuis brengen. En als u nog niet komt, Heer Jezus, wil ons dan over 14 dagen hier weer doen samen zijn. Wij vragen dit alles uit genade om Jezus wel. Amen.
Als God de deur sluit, bent u helemaal verloren. Als God de deur sluit, vandaag in deze tijd, dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer horen. Dan blijft u achter in die grote aardse strijd. Hij lag aan boord in deze laatste uren. deur van God nog open staat. Een korte tijd, het zal niet lang meer duren, dan is het voor de mens die nu niet wil te laat. Als God de deur sluit, bent je reddeloos verloren. Als God de deur sluit, vandaag in deze tijd, dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer horen. Dan blijft u achter in die grote aardse strijd. Hij wil u redden uit de wereld van het kwade. Hij biedt aan iedereen het eeuwig leven aan. Want zonder Jezus heeft het leven weinig waarde. Dan zou de mensheid reddeloos zijn ondergaan. Als God de deur sluit, bent u reddeloos verloren. Als God de deur sluit van de ark in deze tijd, dan kunt u roepen, maar hij zal u niet meer horen. Dan blijft u achter in die grote aardse strijd. Dan blijft u achter.